Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nou, we zingen gemeente uit Psalm 32, een psalm die ook de kern van de reformatie onder woorden brengt. Het eerste en het derde vers: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, de versen 1 en 3. Ook vanavond doen we belijdenis van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Maar nou, we zingen van psalm 46, de zo te noemen Lutherpsalm, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Psalm 46, het eerste vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht nu biddend zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, die uw kerk plant, vestigt, bewaart en staande houdt, wil ons vanavond uw zegen geven. Zegen voor jongeren en ouderen. Die zegen, o God, dat het stilstaan bij 500 jaar reformatie geen dor en saai gebeuren is, geen droge geschiedenis van lang geleden, geen afstandelijk theoretisch iets zal zijn, maar dat iets zijn zal, Heren, waarvan we merken gaandeweg in de dienst, de schriftlezing en de preek, dat wij er helemaal bij betrokken zijn, ook als kind, ook als jongere, dat we er allemaal in worden aangesproken en op onze plaats worden gezet voor u, Heere. We bidden daarom om uw zegen, de zegen waardoor we leren leven, in hetzelfde geloof en door hetzelfde geloof, als waar Luther door leerde leven. Geloof dat deel aan de Heer Jezus geeft en daarom eeuwige vrede met u. Geloof waardoor een zondaar wordt vrijgesproken in uw gericht. Geloof dat u doet kennen, een geloof dat het leven stempelt met een waarachtig berouw, met een honger en dorst naar u en met een levend verlangen om ons leven u te heiligen en u toe te wijden. Geef ons de zegen, Heere, van een geloof dat ons zo verbindt met u, de Heer Jezus Christus. Bewaar ons, Heere, voor die dingen in de mens, Luther, die niet over te nemen zijn. Zijn drift in zijn karakter. Zijn verbitterde uitspraken tegenover het Joodse volk. Bewaar ons daarvoor, Heere. Het is ons tot schaamte dat ook dat door uw kerk in het verleden heeft plaatsgevonden. En als dan een mens als Luther, Heere, zo drie genadig toch ook zo struikelen kon, wie zouden wij dan niet zijn, Heere? David kon vallen. Petrus. Luther, Calvijn. Heere, wie zouden wij dan zijn, dat wij zouden denken dat wij wel overeind blijven te allen tijd. Bewaar ons voor alle zonden waar wij aan blootstaan, in onze cultuur en kerkelijke cultuur. De uitwassen van materialisme en prestatiedrang, of van een vorm maar zonder leven. Of van een verheffing van eigen kerkelijk standpunt en kerkelijk gelijk. Heere, waai door de christenheid heen. En daar horen ook wij zelf dan bij als gemeente, maar ook persoonlijk, Heere. Waai door de christenheid heen die zo verdeeld is. Zo aardsgezind kan zijn. Heere, waait u dat allemaal weg. En geeft u het leven dat zich richt op de eeuwige dingen, die u voor uw pelgrims hebt weggelegd achter de horizon, maar die er wel degelijk zijn en komen zullen. Waai door de kerken heen, ook door de Rooms-Katholieke Kerk, in heel de wereld, maar ook in ons land en volk, dat ook in die kerk weer een wederkeer komt naar uw woord, naar uw genade, naar uw Christus. We bidden, Heere, waai door uw volk Israël heen. Dat de ogen van velen van uw verbondsvolk opengaan. Voor wat echt genade is. Genade in een gekruisigde. Dat zou toch uw naam ontzaglijk verheerlijken, o God. Dat zou tot het leven voor de heidenen zijn, dat u zelf gezegd en beloofd. En daarom bidden wij erom. We mogen het weten, Heere, dat al onze gebeden voor uw troon mogen worden neergelegd. Hoor ons, om de Heer Jezus wil. Hoor ons omwille van de Heer Jezus, in wien ons altijd hoort, in het bidden naar uw wil. Uit genade. Amen. De eerste schriftlezing is gemeend uit Matthäus 4. Matthäus 4, de versen 12 tot en met 17. Matthäus 4, vanaf vers 12. En Gods woord luidt daar, Matthäus 4, vers 12 en volgende, als volgt. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij weergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaat hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in het grondgebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden, wat is gesproken door Jesaja de profeet, zeggende, het land Zebulon, het land Naphtali. Aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land van de schaduw des doods, deze is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Tot zover dat laatste is de tekst voor de preek. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het gaat over bekering, over berouw kun je ook zeggen. Luther heeft ons twee dingen geleerd. Ten eerste wat die bekering, wat dat berouw niet is. En ten tweede wat het wel is. En om dat laatste nader toe te lichten, wat berouw en bekering wel is, lezen we uit Psalm 51, waar Luther ook een verklaring over heeft geschreven. Psalm 51, de eerste 12 versen, dus terugbladeren naar het Oude Testament. Psalm 51, vers 1 tot en met 12. De 51ste psalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Tot zover uit Psalm 51. Dan wordt u namens uw kerkraad vandaag vanavond het volgende meegedeeld. Deo Valente, woensdag 1 november, de dankdag voor gewas en arbeid in de diensten van 9:30 en 7:30, hoop ik zelf voor u en jullie voor te mogen gaan. En aanstaande zondag, Deo Valente 5 november, hoop ik 's morgens zelf voor te gaan in de avonddienst, dominee D.J. Budding uit Nunspeet, uw oud predikant. Er zijn deze week geen catechisaties. Vanavond hopen we dus wel, na de zegen, de eerste twee coupletten van het Lutherlied te zingen. De vers die beginnen met de regels, een vaste burcht is onze God. En het tweede, geen aardse macht begeren wij. De collecten, de eerste, een diaconaal project van de Gereformeerde Zendingsbond voor hulp aan gehandicapten in Indonesië. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk, worden van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit Psalm 118, vers 1. Laat ieders Heeren goedheid loven. En vers 10, Luther noemde zijn ontdekking van de reformatie wel de poort van paradijs. Wel, dit is de poort des Heren. Psalm 118, vers 1 en vers 10. tekst voor de preek van deze reformatie, denk ik, is Matthäus 4, vers 17b. De woorden van de Heer Jezus: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Het gaat over bekering, berouw. Luther leert het eerste wat dat niet is en ten tweede wat het wel is. Gemeente, zo bijzonder was dat niet. Wat Luther deed op 31 oktober 1517. Zo bijzonder was dat niet, dat die 95 stellingen hing of hamerde op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Want u moet weten, die deur van die slotkapel, dat was een beetje wat bij ons een prikbord is. In de oude school hebben we er een, op school of in de klas heb je een prikbord. Nou, daar hangt deze en gene wel eens wat op. Een aankondiging voor een concert of voor een themadag of voor een jeugdappel. Of het tegenwoordig op internet gebeurt. Ja, wie zet er allemaal niet eens wat op internet? Dan preken van, ik weet niet hoeveel domeins op internet en allerlei andere dingen die worden aangeprezen. Nou ja, hoe gaat het meestal? Het staat er een tijdje op, het hangt een tijdje op het prikbord. Er zijn mensen die het lezen, die ook naartoe gaan misschien. Een tijdje later wordt er weer afgehaald, wordt er weer eens nieuws op het prikbord gelakt. En niemand heeft het er meer over. Nou, zo functioneerde die deur van die slotkapel in Wittenberg ook. Had je iets? Nou, je plakte het op die deur. Wilde je iets met mensen delen? Wat ze naar jouw gevoel moesten weten? Nou, je plakte het of die hamerde op die deur. En na een tijdje werd er weer afgehaald. En had niemand er meer over. Dus wat Luther deed, was zo bijzonder niet. Dat deden zoveel mensen op zijn tijd. Wat God deed, dat was wel bijzonder. Want God zorgde ervoor dat dat ene plakkaatje, dat velletje wat Luther op die deur sloeg, na een tijdje niet vergeten was. En na een tijdje niet werd afgehaald. En niemand had het er meer wat over, niemand deed er wat mee. Nee, God zorgde ervoor dat dat aviertje wat Luther op de deur plakte, in Wittenberg bekend werd en om Wittenberg heen bekend werd. En in delen van Duitsland bekend en in heel Duitsland en over de grenzen van Duitsland heen bekend werd. En dat de kardinalen daarvan hoorden en de paus en de gewone mensen van het Duitse volk en van heel West-Europa op zijn minst. Wat Luther deed was zo bijzonder niet. Maar wat God daarmee deed, dat is nou echt bijzonder. God zorgde ervoor dat het aviertje van Luther, 500 jaar later hier in Waarder, nog in de preek voorkomt. Dat is wel een les, hè? Dat dacht ik zomaar bij mezelf, hè? Wij hoeven dus wij hoeven geen bijzondere, opvallende dingen te doen in Gods koninkrijk. Maar heel gewoon de dingen waar wij toe geroepen zijn. Iedereen op zijn of haar plekje. God beleiden in je klas. En in je vriendengroep. En in je studie. God beleiden in de opvoeding van je gezin. Getuigen op je werk. Laten merken dat je christen bent. Je Bijbelse mening geven in een gesprek, in een discussie op je werk of in je familie. Gods woord openen op huisbezoek. En het aanbiddend in de handen van de Heere leggen. Heere, doet u ermee wat u behaagt. Bidden, smeken, pleiten bij God. Heere, wilt u ermee doen wat tot zegen is van de kerk en van heel uw koninkrijk. Misschien moeten we gewoon ook wel eens wat minder doen. En wat minder willen doen. Maar meer bidden. Meer bidden dat die gewone dingen die we doen omdat we daartoe geroepen zijn op ons plekje, dat God die wil gebruiken. Zoals hij dat aviertje van Luther heeft gebruikt. om de slotkapel van Wittenberg. En wat was dat dan voor een affaire? En ik kan zeggen, wat heeft het nou met Matthäus 4, vers 17 te maken? Wat ik ook niet voor niks als tekst voor de preek van vanavond heb gekregen, heb gekozen. Nou dit, de 95 stellingen van Luther, die beginnen uiteraard met stelling 1. En hoe luidt de eerste steek? Gaan we indenken, die eerste stelling is natuurlijk niet de onbelangrijkste geweest. Daarmee doet het wel direct aan willen geven van, hier gaat het om. En nou moet je verder lezen. Nou, de eerste stelling die luidde. Als onze Heer Jezus zegt in Matthäus 4 vers 17, doet boete, zo vertaalde Luther dat, doet boete, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dan bedoelt onze heiland te zeggen dat het hele leven van de gelovigen één boetedoening heeft te zijn. Daar ging het Luther om. Wat is dat nou? Bekeert u bekering? Of in zijn vertaling, wat is dat nou? Doet boete. Hebt berouw. Vernedert u. Nou, Luther had genoeg gezien, tenminste toen wel, wat dat niet was. Eerst punt van de preek. Wat is dat nou niet? Dat bekeert u. Doet boete. Hebt berouw. Nou, daar was in zijn tijd in de Rooms-Katholieke Kerk een heel systeem van gemaakt. Om vergeving te krijgen. Om vrede met God te krijgen. Om nou ja, bij benadering wat zekerheid van je hemel te krijgen. Moest je boete doen. En die boetedoening bestond uit drie onderdelen. Berouw van je hart. Belijdenis van je mond. En voldoening door goede werken. Je moest dus ten eerste berouw hebben over je zonde. Berouw, zo was dat toen, zei men dat, naar de mate van je zonden. Dus ja, bij kleine zonden was een beetje berouw genoeg. Maar bij ergere zonden moest je dus meer berouw hebben. Je berouw moest passen bij de aard, bij de mate, bij de ernst, bij de grootte van je zonde. Je moest er de spijt van hebben. En ja, dat moest toch wel te merken zijn dat je spijt had. Hoe erg je het vond als je een erge zonde gedaan had. Nou, dat kun je laten merken door bijvoorbeeld een paar dagen te vasten. Zo erg vind ik het dat ik die zonde heb gedaan. Of door de Pilatenstap in Rome met je blote knieën op te klimmen. Tot je knieën bebloed waren toen je boven was. Of door in de kou zonder dekens te slapen. Of door in het klooster te gaan. Zodat je daar heel veel binnenkomt. Weet je waar ik wel mee zitten? Ook al doe ik dat nou allemaal. Is dat dan naar de mate van mijn zonde? Of is dat nog net wat te weinig? Moet ik nog meer laten merken dat ik nog meer spijt heb en dat ik het eigenlijk nog erger vind? Zelfde stroming, de Jezuïet Ignatius Loyola. Die zei, nou, van bepaalde zonden moet je zo'n enorm berouw hebben, dat je eigenlijk niet meer eens meer zalig wilt worden. Dat je tegen God kan zeggen, Heere God, als u me niet zalig maakt, vind ik het ook goed. Dus als u me verloren laat gaan, Heere, dan vind ik bid niet meer om zalig te worden, want uw eer gaat voor mijn zaligheid. Ik vraag niet meer om genade. Dat was de eerste onderdeel. Het tweede onderdeel was de belijdenis met je mond. Dat was de biecht bij de priester. Je moest bij de priester al je zonden op je. Tenminste, eenmaal per jaar moest je al je zonden bij de priester gaan vertellen. Daar kun je wel tegen aanhikken. Tenminste, ik zou het wel doen. Stel nog, als u tegen mij zou moeten komen zeggen, aanstaande zaterdagavond, wat u deze week allemaal gezondigd hebt. Of jij. En dan moet je tegen mij komen vertellen. Nou, daar zou het wel eens een berg tegenaan kunnen hikken. Ik schaam me rot. Om tegen dominee te vertellen wat ik allemaal heb gedacht uitgevreten deze week. Dus het was wel een drempel. En je moest al je zonden biechten bij de priester. Ja, maar ja. Hoe weet ik dat het al mijn zonden zijn? Dat ik er niet één vergeten ben. Wat ik niet aan heb gedacht, ik niet heb gezien. Dus dat gaf natuurlijk wel een hoop onzekerheid in dat hele verhaal. En het derde onderdeel was dan voldoening geven. Want ja, als je dat berouw liet merken en je biechtte, dan voelde je wel aan, ja, zo hoef ik niet op genade te hopen. Zo hoef ik niet bij Jezus terecht te komen en aan te komen. Nou, dan bepaalde de priester wel wat je doen moest, zodat je wel bij Jezus terecht kon. Hulp aan anderen bieden bijvoorbeeld. Of geld aan de kerk geven. Of zoveel keer Bijbel lezen op een dag. Of in het klooster gaan om hele dagen te kunnen bidden. Nou, voor kleine zonden natuurlijk wat minder voldoening. Maar voor erge zonden moest je meer voldoening geven. Als je betwijfelt dat er wel genoeg was, die voldoening, kon je nog een aflaat kopen. En dat geld ging er naar de bouw van een kathedraal in Rome. Maar jij had weer een stukje goed gemaakt, om zo te zeggen. Later kon je zelfs aflaten kopen voor iemand die al gestorven was. Zodat zijn tijd in het vage vuur wat korter zou kunnen worden. Nou, dat was in de tijd van Luther bekering, boete en berouw. En als je dat gedaan had, genoeg gedaan had, aan berouw, aan biechten, aan goede werken doen, dan kon de priester zeggen dat na zijn oordeel je nu wel vergeving had en vrede met God. En je haalde opgelucht adem. Kan ik gelukkig ermee stoppen. Met dat biechten, met dat boete doen en met die voldoening. Dat is gelukkig voor dit jaar, voorlopig ligt het weer achter me. Heel verhaal, hè. Maar ergens zijn wij toch roomser dan dat wij weten willen. Of zou het niet? Dan denk ik niet alleen die kerken en kringen waar je ook zoveel berouw moet hebben. Dat je niet eens meer zalig wilt worden. Dat is niet goed gereformeerd, dat is puur rooms. Mocht u daaraan twijfelen. Denk ook niet eens aan kerken en kringen waar er een hele weg van is gemaakt. Van ervaringen en belevingen. Voordat hij uiteindelijk bij de Heer Jezus terecht zou kunnen komen of terecht mag komen. Misschien, u mag van mij nog zeggen, misschien is dat vooral voor ouderen onder ons, vanuit hun opvoeding en tijd, nu groot worden, kan het best een valstrik zijn. Zo'n hele weg die het zou moeten zijn, wat moet je allemaal niet ervaren en beleven voor je bij Jezus durft te komen. Maar ik denk gewoon aan u, aan jullie en aan mij. He, die denkt, ik zou wel durven geloven dat mijn zonden vergeven waren. Ik zou durven geloven dat ik vrede met God heb. Als ik maar wat meer berouw voelde. Als ik maar meer zin had om de Bijbel te lezen. Als ik maar meer zin zou hebben om echt te bidden. Ik zou wel durven geloven dat mijn zonden vergeven zijn, als ik maar. Zo niet, zegt Luther. En je mag wel zeggen, zegt God. Zo niet, zo nooit. Waarom niet? Wat had Luther ontdekt? Nou, Luther had dit ontdekt. Dat die vergeving van je zonden en dat die vrede met God helemaal en puur in en door de Heer Jezus Christus is. Christus heeft de wet vervuld. Daar moet je niet geen dingen overdenken. Doe maar één kort zinnetje, Jezus heeft de wet vervuld. Daar moet je geen dingen overdenken. Dat betekent dat Jezus heel de wet gehouden heeft. Tot het einde van zijn leven toe. Tot elke prijs. Jezus wilde liever sterven dan eventjes zondigen. Ja. Jezus wilde liever de hel ingaan dan één moment niet naar zijn vader te luisteren. Hij hield de wet. Tot het einde toe. Tot al die wet die ging hem voor en boven. Alles kostte wat het kost. Hij heeft de wet vervuld. En daar stond de kant aan. Hij droeg de zonden op die wet. De zonde der wereld. De vloek van de wet. De toren van God. Tegen de zonden van heel het menselijk geslacht. Miljarden hellen op en bij en in elkaar. Hij droeg ze op zijn ziel. Hij heeft de wet vervuld. Dat noemt de Bijbel de gerechtigheid. Dat hij totaal vervult wat de wet van je vraagt. Dat is gerechtigheid. Jezus deed dat en hij deed dat. Dan zou het ook niks waard geweest zijn. Hij deed het uit liefde. Uit liefde tot zijn vader allereerst. Omdat zijn vader het vroeg. In alle eeuwigheid. En toen zijn vader dat vroeg. Mijn zoon, wilt u de wet vervullen? Ja, vader. Ik kom om uw wil te doen. Ik heb u meer lief dan alles. Zo lief had hij zijn vader. En zo lief had hij zondaren. Zo lief. Dat hij om vergeving te verwerven. Vrede met God. Een eeuwig leven te verwerven. Dat hij daarvoor dit alles wilde doen. De gerechtigheid verwerven. En dan is die gerecht, die vergeving van zonde in de Heer Jezus. Niet ergens heel ver weg. Heel in de verte. Aan het eind van een heel lang pad. Van ervaringen. En, ja, we maken wel zo'n lang pad van, maar ligt aan ons. Maar die vergeving ligt niet ergens heel ver weg. Bijna onbereikbaar ver. Nee. Die vergeving in Christus, die komt nabij in het evangelie. Die wordt je in het evangelie. In de schoot gelegd vanavond. Zo dichtbij. Die gerechtigheid van Christus. Die vergeving van zonde, vrede met God. Die wordt je in je schoot gelegd. Zo dichtbij. In het evangelie. En waar is nou bekering voor nodig? En boete. En berouw. Nou. Dat heeft maar één functie. Om je bij Jezus te brengen. Mooi beeld vind ik. Komt van de Puritijnen vandaan. Zondekennis, berouw doet boete. Wil de trechter zijn. Die een zondaar laat stromen in Jezus. Een trechter die op een fles zet. En er dan water ingiet. Door die trechter heen vloeit dat water zo in die fles. Zondekennis is de trechter waardoor je als zondaar zo in Jezus vloeit. Zo tot Jezus vlucht. Zondekennis heeft maar één doel. Je bij Jezus te brengen. Zondekennis. Wil je dus niet van Jezus afhouden? Nee, zonder kennis wil je juist aan Jezus toe leiden. Zonder kennis is geen stremming en geen blokkade tussen Jezus en mij in. Zonder kennis is juist de stuwing en de aandrang naar Jezus toe om tot Jezus te komen. Dat betekent dat je één vraag nooit moet stellen. Nooit hoeft te stellen. Deze vraag. Heb ik genoeg? Heb ik genoeg berouw? Doe ik genoeg bidden? Goed genoeg? Doe ik genoeg Bijbel lezen? Lang genoeg? Goed genoeg? Nooit meer stellen die vraag. Nooit meer stellen die vraag. Genoeg. Maar wel de vraag. Is het echt? Is mijn zondekennis, is mijn berouw, is mijn bidden, is het echt? En wanneer is het echt? als het mij in Jezus laat stromen. Als het mij tot Jezus uitdrijft. Me doet zeggen, geef me Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Echt is het. Als het je tot Jezus drijft. En genoeg, dat is nooit. Diep genoeg, naar de mate van mijn zonde, is nooit. Groot genoeg, dat is nooit. Besef nog niet half hoe erg mijn zonde is. Genoeg zal het nooit zijn. Als het maar echt is. Zonder kennis. Die je van Jezus vandaan houdt. Die is van de duivel, zegt Luther. Die kan er vroom uitzien. Maar dat is van de duivel. Zonder kennis. Die je bij Jezus vandaan laat blijven. Zonder kennis die je naar Jezus toestuwt. Die je naar Jezus toedringt. Dat is van de Heilige Geest. De trechter. Waardoor je als zondaar vloeit en stroomt in Christus. Weet u het? Kent u het? Nou, dan bent u het ook met Luther eens. Het was of de poort van het paradijs voor me openging, zegt Luther. Ik zag de wonderlijke ruil. Heer Jezus, nou bent u mijn zonde. En ik ben uw gerechtigheid. Heer Jezus, u bent mijn dood. Ik ben uw leven. Heer Jezus, u bent mijn vloek. Ik ben uw zegen. De wonderlijke ruil, de vrolijke ruil, de blijde ruil, de verrassende ruil, dan verschillend vertaald. Hè? Dat, hè. Delf vrouw en kinderen het gaf, neem bloed en goed ons af. Het brengt u, Satan, geen gewin. We gaan ten hemel in. Dat hou je toch niet meer tegen. En we erven koninkrijken. Dat is het. Dat is het. Kijk, en daarom is de wet er ook. De wet laat je zien dat je zondig bent. En dat God heilig is. En dat je eens voor zijn rechterstoel staat. En dat God op je torent. En dat het oordeel op je ligt. En als dat aanspreekt, als je dat gelooft, ja, dan komt er in je hart een mengeling van onrust, angst, verdriet, zonde, kennis, schrik. Bij de een is het meer dit, bij de ander is het meer dat, bij de een meer zus, bij de ander meer zo. Maar, als het naar Jezus leidt, dan is het echt. Bij de een is het emotioneler dan bij de ander. Bij de een is het heftiger dan bij de ander. Daar gaat het niet om. Als het je tot Jezus leidt, dat herhaal ik maar een paar keer, u begrijpt wel waarom, omdat het zo belangrijk is. Hè? Als het maar tot Jezus leidt, dan is het goed. En dan zijn er, zegt Luther, in de verhaling van Psalm 51 zegt dat heel veel, dan zijn er mijn leven lang twee gevaren. Want ik wacht erop, zegt Luther, dat ik volleerd ben in dit opzicht. En dat ik kundig hierin ben. Nee, zegt hij. Er is aan de ene kant het gevaar van het gebergte van de verheffing. Verheffing, je verheft jezelf. Je bent helemaal niet bang voor het oordeel. Waarom zou je vrezen? Er zijn er toch wel die slechter zijn dan ik. En toegegeven, ja, volmaakt ben ik ook niet. Maar als er aan niemand nou meer mankeert dan aan mij, dan zou het heus nog wel meevallen in de samenleving, in de wereld enzovoort. Verheffing. En dat is levensgevaarlijk. Als je op dat gebergte van zelfverheffing, zonder angst zelfs voor het gericht van God, leeft en leeft en verder leeft. Dat is levensgevaarlijk, want het onweer van Gods toren valt er een keer op. Levensgevaarlijk. En aan de andere kant is het moeras van de vertwijfeling. Dat zodra ik iets ga zien van Gods gericht en van zondekennis, Dat ik ga denken, ja maar zo kan ik niet bij Jezus terecht. Zo kan ik niet op genade hopen. Dan moet ik eerst meer dit. Eerst meer dat. Ik heb niet genoeg dit. Ik heb niet genoeg. Weer het woordje genoeg, hè. Ik heb niet genoeg dit. Vertwijfeling. Maar tussen dat gebergte van verheffing en dat moeras van vertwijfeling loopt het smalle pad van die trechter naar Jezus toe. En geloof eens, je leven lang leren om op dat pad te blijven en steeds weer op dat pad te komen. Niet in de verheffing weg te gaan. Niet in de vertwijfeling weg te zinken. Maar in die trechter te blijven. Van zondekennis die me stuurt naar Christus. Dan leer je dat voor jezelf bidden elke dag. Heer, o Heilige Geest. Leer me mijn leven lang op dat pad te blijven. En breng me er steeds weer op terug. Als ik op het gebergte ben gegaan of in het moeras ben weggezonken. Heere, Heilige Geest, leer me dat pad dag in dag uit, stap voor stap. Maar het heeft ook gezegd, ten tweede, wat het dan wel is. Bekeert u, heb berouw, doet boete. Dus niet zoals de Romeinse kerk daar een systeem van had gemaakt. En ja, je was blij als mens als je vergevens toegezegd hebt. Nou, zie zo, gelukkig voorlopig kan ik die boetedoening en dat biechten en zo weer achter me laten. Dat heb ik voorlopig gelukkig gehad. Nee, zei Luther. Jezus heeft toen bedoeld dat het hele leven van de gelovigen één lange boetedoening zou zijn. Dat het hele leven van de gelovigen constant een leven van berouw en bekering zou zijn, zou blijven en steeds meer zou worden. Dus niet gelukkig, dat heb ik nou voorlopig voor een tijdje gehad, maar je hele leven lang. Waarom is dat zo? Waarom zei Luther dat zo? En waarom doet daar ook gelijk in? Nou, omdat Luther altijd zegt dat in het geloof gelden twee dingen van je. In Latijn klinkt dat zo. Simul justus, simul peccator. Vertaald is dat. Ik ben tegelijk een rechtvaardige. En ik ben tegelijk een zondaar. In Christus ben ik rechtvaardig. Voor 100% vlekkeloos en wit. Maar in mezelf ben en blijf ik voor 100% zondaar. Helemaal. Kijk. Als je zegt. Ik vind het nou een beetje eenzijdig worden. De rest van de preek. Nou, Calvijn legt er wat meer de nadruk op. Dat de gelovige door de Heilige Geest ook een nieuw hart krijgt met nieuwe gezindheden. Dus dan ben je toch wat meer een Calvinist. Als u vindt het zegt een beetje eenzijdig. Nou, dan weet u dat ook en lees daar maar veel van Calvijn zou ik zeggen. Maar Luther benadrukt vooral die ene kant. Hè? Christus is 100% mijn rechtvaardigheid. Maar in mezelf ben ik 100% zonde nog steeds. En dat moet je niet gaan vermengen. Dat ik op en top zonder blijf, doet er niets aan af dat ik in Christus 100% rechtvaardig ben. Dus dat moet me niet laten wankelen en niet laten twijfelen. Maar ook het andere, dat ik in de Jezus voor 100% rechtvaardig ben voor God, dat doet er niets aan af dat ik in en van mezelf voor 100% verdorven, zondig en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. In mij, in mijn vlees, woont geen goed. Romeinen 7. Dat heeft Luther ook benadrukt in zijn leven. Waarom? Omdat er ook nog andere hervormers waren. Die noemen men toen wederdopers. Mensen die toen der tijd al voor de geloofsdoop, alleen maar voor de volwassen doop waren. Die een beetje zeiden, als je nou bekeerd bent en gelooft, dan ben je toch al lang niet meer zo zondig. Dan ben je al heel op weg om ook volmaakt te zijn. Dan speelt die zonde zo'n rol niet meer. Dan lijkt de zonde haast ook niet zo'n punt meer te zijn. Nou, dat kan je een beetje tegenkomen zien in een conferentie als opwekking. of in bepaalde evangelische en pinkstergemeenten, dan hoef je van de zonde ook zo'n punt niet meer te maken. En dan zeg maar misschien dat dat wel voor onze jongeren een valkuil en een valstruk is. Dan moet je dan gelijk zeggen van wie zouden onze jongeren het hebben. Maar even over nadenken. Toen Jezus zei, doet boete, het koninkrijk is nabij gekomen. Toen bedoelde hij, zegt Luther, dat het hele leven van de gelovigen één boetedoening, één berouw, één bekering zou zijn en zou blijven. Dat moet je wel bedenken. Dat het dan heeft over een totaal ander berouw, boete en zondekennis. Dan toen de tijd in de Roomse kerk het geval was. Luther die dompelt om zo te zeggen berouw en zondekennis. In het bad van de vergeving. En de zekerheid ervan. Je kan een medicijn hebben. Nou, medicijnen smaken vaak niet lekker. Een bitter medicijn hebben. Dat kun je dompelen in een bak. Met zoete gesmolten suiker of karamel. Zodat er een hele laag omheen wordt. En dan smaakt dat toch heel anders. Hè? Dat bittere wordt verzacht door die karamelsmaak en door die zoete gesmolten suikersmaak. Kijk, Luther die dompelt het bittere van je zondekennis en berouw, want dat is bitter, daar word je echt niet blij van, dat is bitter. Maar Luther die dompelt die bittere berouw in het bad van de zekerheid van de vergeving. En dan smaakt het toch heel anders. Dan heb je berouw en bekering niet om daardoor vrede te krijgen, maar omdat je al vrede gekregen hebt. Zondesbesef, schuldbesef en berouw. Niet om de zaligheid te krijgen. Maar omdat ik de zaligheid al gekregen heb. Niet om vergeving te verdienen. Maar omdat ik al vergeving verkregen heb. Dat moet u wel verstaan. Hè? Dat dat kent. Ik heb berouw van mijn zonde. Niet omdat ik nog niet weet of ze vergeven zijn. Maar juist omdat ik weet dat ze vergeven zijn. Vind ik het zo erg zondig. Ik haat de werken van het vlees. Niet omdat ik nog bang ben dat ik niet in de hemel kom. Maar juist omdat ik zeker weet dat ik wel in de hemel kom. Daarom. Gezoet, gekarameliseerd om zo te zeggen. In de zekerheid van de vergeving. Berouw. Doding van het vlees. En daarom zegt Luther dus, dat die een leven lang duren en blijven. Berouw en bekering duren een heel geloofsleven lang. Nou, dan is Luther bij Psalm 51 in zijn element, om zo te zeggen, die psalm uitlegt. Daar zie je dat, ze bedoelt Luther dan te zeggen. David was een kind van God. Men ziet nou dat het niet alleen zijn zondige daden zijn. En zijn gedachten, nee, het is mijn hele zondige natuur. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Luther zegt dan bedoelt David te zeggen, ik sla wel niet elke dag iemand dood. Maar ik zou het wel elke dag kunnen doen. Ik vloek wel niet elke dag, nou ik hoop dat het waar is. Ik zou het wel elke dag kunnen doen. Ik lig niet elke dag met een andere vrouw in bed. Maar ik zou het wel kunnen doen. Als ik aan mezelf werd overgelaten. Ik ben geen zondaar omdat ik wel eens zondig. Toen en toen en toen. Nee, maar ik zondig omdat ik innerlijk zondaar ben. Omdat alle zondekiemen in mijn hart zitten en krioelen. En dat zie ik nou eigenlijk pas echt en veel meer. En dat bedroeft me. Voor die goede God. Dat doet me nou me schamen voor God. Voor zo'n goede God. Zo'n dierbare Jezus en zo'n trouwe Heilige Geest. Ik heb een walging van mijn diepste zelf. Vanwege mijn zonden. tere zijn en die er blijven en die in mijn aard verweven en verkleven zitten. En ik haat het om te zondigen. Daarom is de strijd tegen de zonde, de doding van het vlees, de kruisiging van mijn oude natuur. He, al die opwellingen van hoogmoed, eerzucht, afgoderij, drift, overspel, zeg nou maar werelds genot. Om het vlees te doden en te kruisigen. Je toegeeflijkheid, je gemakzucht, je slechte gewoontes, je gebrek aan radicaliteit ook. Je leert het haten, doden, willen kruisigen. En dat alles gedompeld in de zekerheid van de vergeving der zonde. En dat ik voor God in Christus al rechtvaardig ben. Maar juist daarom schaam ik me zo diep. En zie ik het zo diep. En wil ik het niet meer. En haat ik het. Nou maar gewoon, versta je dit nou? Of nou jong bent, verstaat u dit nou? Het hele leven van de gelovigen is één stuk berouw. Één brok bekering. Dat hoorde in onze leerregels vorige week, hè? 1:12, hè, dat het ware geloof met zich meebrengt droefheid naar God over de zonde, honger en dorsten naar de gerechtigheid en kinderlijke vrezen God. Het ware geloof is niet zonder en kan niet zonder zijn. En misschien moeten we vandaag vooral uitkijken, 2017, hervormd binnen PKN, voor een geloof dat deze dingen kwijt is. Wel willen geloven, maar zonder berouw. En dan van niet te veel berouw. Wel Jezus willen hebben, maar geen doding van het vlees. Een geloof dat is losgemaakt van berouw en van bekering. Of een geloof met een geminimaliseerd en een afgevlakt berouw. En een afgevlakte haat tegen wat er van binnen in mij zit. Hoe is dat bij jullie? Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij ons allemaal? Calvijn zegt ergens, ik acht die christen het meest gevorderd in het geloof, die zichzelf het meest mishaagt. Is even op, moet je niet weer doorslikken, is even opkouwen, ook als je vanavond thuis komt. Ik acht die christen het meest gevorderd in zijn geloof, die zichzelf het meest mishaagt. Nou, daar moeten we nou eens op opkouwen. Vanavond en heel deze week. Kou er maar eens op. Ik hoop het ook te doen. Dan zegt Luther wel, kijk hè. Een geoefend geloof hè. Dat gaat niet op en neer met je berouw en je bekering. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet of je dat herkent. Dat als je hebt wel eens een goede dag. Hè? Voor je gevoel was je dicht bij God. Je kon er met iemand ook heerlijk over praten. En je hebt zelfs tegen iemand getuigd van wie de Heer Jezus is. En aan het eind van de dag zie je het helemaal zitten. Dat het wel goed met je zit. En dat je toch wel gelooft dat je vergeving hebt. En volgende dag val je jezelf wel 3 keer tegen. Bevloekte iemand en je dorst er niks van te zeggen. Je kon je ogen niet van een poster afhouden van een verleidelijke vrouw en je bleef maar kijken. En je komt thuis en je twijfelt aan alle kanten Volgens mij zijn mijn zonden dan nooit vergeven geweest. En ben ik geen kind van God. Nou, als het zo gaat bij u, bij jou, is dat een bewijs. Dat hij toch niet alleen steunt op de gerechtigheid van Christus. Maar toch ook mede steunt op je berouw en je bekering. En wat je daarvan terecht ziet komen in je leven. Dan is het de oefening, zegt Luther, om alle dagen, goede en slechte dagen, alleen te steunen op Christus gerechtigheid en de vergeving die daarin is. En dan ben ik na een goede dag zeker. En na een slechte dag ben ik nog even zeker. Maar mijn zekerheid steunt niet ten dele op hoe het met mijn berouw, met mijn bekering allemaal gaat en niet gaat. Maar mijn zekerheid steunt helemaal op Christus alleen. En zo wordt juist je berouw en je bekering het best gevoed. En het zuiverst in zijn soort. En het meest krachtig. Je kan wel een beetje aanvoelen waar het nou op uitloopt. Hoop ik tenminste. Dat Luther in zijn vierde stelling zegt, daarom duurt dit leven van boetedoening, berouw, zonde, kennis, bekering, net zo lang totdat een mens binnengaat in het koninkrijk der heerlijkheid. Dat blijft je leven lang duren. En je zou, en ik kan niet anders willen. Maar aan de andere kant, dat is weer het mooie ervan, ook in Gods orde. Juist daardoor. Omdat dat berouw, die bekering, levenslang je bijblijft, inblijft. Groeit er wel eens het verlangen naar een andere tijd. Ik hoop dat u dat herkent en ook wel eens hebt. Juist daardoor, die zich het meest gevorderd heeft, die mishaagt zich al wat meest, juist daardoor groeit het verlangen wel eens. Naar de andere kant van de horizon. Naar die tijd die komen zal. Dat ik nooit geen berouw meer hoef te hebben. En dat ik nooit meer hoef te strijden tegen mijn vlees. Want het is er niet meer. Dat ik dat helemaal voorbij en te boven ben. En dat ik God volmaakt kan dienen. Naar het verlangen van mijn hart. En dat ik God volmaakt zal eren en zal verheerlijken. Verlost te zijn van mezelf. En van dat leven van berouw, bekering. Dat zich altijd maar wil verdiepen. En soms ook juist helemaal niet verdiept. Wat een dag zal dat zijn. Dat ik daar te boven ben. En dat ik nooit meer berouw hoef te hebben omdat ik al volmaakt ben dan. Weer Calvijn, diegene gevorderd christen, die de dag van zijn dood en wederopstanding met vreugde verwacht. Hebt u nou nooit eens omheen dat u dat na kan zeggen? Hebt u nooit eens dat u dat na kan zeggen? Dat ik dat met vreugde verwacht, verlost te zijn van mezelf. Van mijn berouw en van mijn gebrek aan berouw. Van mijn bekering en van mijn gebrek aan bekering. Eindelijk. Verstaat. Luther, misschien weet het wel, lag op zijn sterfbed. De reformatie zulke bijzondere dingen had. Nee. Die zulke gewone dingen had gedaan. Die God zo bijzonder had gebruikt. Na zijn dood. Vonden ze nog een briefje in een van de zakken van zijn dingen, die kleren die hij aan had. Men valt het briefje open. En ze lazen daar de samenvatting van heel Luthers theologie en geloof in. Daar stond, wie zien Bettler, das ist wahr. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Is dat ook uw theologie? Is dat ook jouw geloofsleven? Amen. We zingen Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, de trechter om zo te zeggen in het begin. Psalm 130, vers 2. Laat ons de Heere danken en bidden. O allergoedertierenste Heere, dank dat u vergeeft in Christus. Een vergeving niet heel ver in de verte. Maar een vergeving in de Heer Jezus, die u in het evangelie brengt, in onze schoot neerlegt, zonder enige voorwaarde vooraf. Een vergeving, waarvoor zonde kennis geen rem of blokkade is en mag zijn, maar juist de trechter, die er ons naartoe doet, vluchten, snellen, haasten. Heere, laat dan niets ons weerhouden. En laat dan niets een verhindering zijn. Om door de trechter van zondekennis te vloeien in Christus als het ware. Heere, neem alles weg, wat ons bij de Heer Jezus en zijn gerechtigheid vandaan houdt of wil houden. Laat uw wet, o God, het ons verhinderen om op het gebergte van verheffing te blijven en door te blijven leven. Laat uw evangelie ons verhinderen om in het moeras van de vertwijfeling te zakken en te zinken. O, leer ons dat een diepe, diepe zondekennis en een vast, verzekerd geloof uitnemend samengaan. Dankzij de vergeving die in de Heer Jezus is. Heere, schenkt u een geloof dat een leven lang berouw voortbrengt. En een leven lang doding van het vlees teweeg brengt. Bewaar ons voor allerlei misvattingen, Heer. Bewaar ons er ook voor dat we allemaal zo goed weten. Maar in de praktijk slap en toegefelijk zijn. Laat ons gelovigen zijn die uit kunnen zien naar de dag der verlossing. De dag waarop het berouw verleden tijd zal zijn en ook het gebrek aan berouw. De dag waarop de doding van het vlees voorbij is en ook het gebrek aan doding van het vlees voorbij is. De dag om u eeuwig te aanschouwen, te dienen, te verheerlijken en groot te maken. Leer ons kouwen op de kernwoorden die u ons in Luther hebt nagelaten. Ook dat woord, dat die de meest gevorderde christen is, die zichzelf het meest mishaagt voor uw aangezicht. Zegen de zondagavond, zegen u deze week, zegen het bedrijf kabinet van ministers en staatssecretarissen voor een verantwoordelijke taak. Doe hen dat zien en doe hen dat zien voor uw aangezicht. Zegen als gemeente op weg naar de dankdag. U weet welke gevoelens we erbij kunnen hebben, maar maakt u het tot een dankdag voor ons allemaal, heren. Wees deze week in ieder van ons persoonlijk, als we mooie of bedroefde dagen tegemoet zien. Hoor ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 51. Eén leven van berouw. Het eerste vers: gena, God, gena, hoor mijn gebed. En het zevende: dan zal ik elk die het heilspoorbijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51, de versen 1 en 7. Na het amen van de zegen voeg ik me eerst bij de kerkenraad. Daarna zingen dus de eerste twee coupletten van het Lutherlied. Een vaste burger onze God en geen aardse macht begeren wij. Verheft nu eerst uw harten tot God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.